Het spoor, Hans Simonsen.
De technicus zoekt nu uit welk kamertje die zit, welke schuif die moet opendoen.
Hallo, hallo, hallo.
Wie stinkt daar zo?
Zit je op binnenland?
Ik zit hier op binnenland. Ik zit in
het
spoorhok.
Het spoorhok, ja, de technicus wist niet welk hok. Ga je gang.
Wij gaan straks, kleine 10 minuten, een programma uitzenden over de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie, zeg maar de officier van justitie, probeert haar bevoegdheden de laatste jaren steeds verder uit te rekken. Het weekblad Nieuwe Revue kwam deze week met de onthulling dat er nu ook pseudokopers worden ingezet tegen softdrukhandelaren. Dat is heel erg nieuw, maar wij komen nog met een veel interessantere onthulling straks in het spoor.
Goed zo. Henk van Hoorn, afdeling Binnenland, maar hij zit nu hier in de receptie. Nou, vertel me wat.
Ik word ondervraagd door een scholengemeenschap, dus ik zat hier even in de buurt.
Oh.
Hoe wij onze onderwerpen selecteren. Nou, heb je nog een harde dobber aan om dat uit te leggen?
Ja, vertel.
Dat is een heel verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer dat het nu 3 uur is en dat ik nog niet weet wat wij 4:15 doen.
Vanwege die scholengemeenschap?
Nee, nou ja, omdat we van alles en nog wat bezig zijn. Maar nog niks is gelukt. Maar misschien kan je Ger Jochems boven even roepen.
Ger?
Ja, maar Ger Jochems? Maar Ger zit weer te bellen.
Ja, maar ik... Kom.
Nee, maar ik weet wel waar we mee bezig zijn. We zijn bezig ten eerste met een bericht dat 40% van het politiepersoneel bereid is om te gaan staken als de bezuinigingen volgend jaar, februari volgend jaar, zijn beslag krijgen. 40% zou ook dan actief naar een andere baan gaan zoeken. Dat is het ene onderwerp waar we mee bezig zijn. En het andere onderwerp gaat over de lange tijdsduur die het nodig heeft om een kort geding op het gebied van asielaanvragen te krijgen. Daar zitten soms 4-5 maanden tussen, terwijl diegene die asiel vraagt, dan maar zit te wachten.
Ja.
Daar zijn we dus ook nog mee bezig.
Nou,
maar het is nog niet rond.
Veel succes. Heeft Eddie de Ruiter uit Zwijndrecht nog gebeld? Ik vind het hartstikke leuk om naar u te luisteren. Ik ben werkloos. Heeft iemand een baantje voor mij? Het liefst in een drukkerij. Ach ja, je moet het op allerlei manieren proberen. Hebben we nog een baantje? Het liefst in een drukkerij?
Hebben wij een drukkerij?
Nee, klopt niet.
Nee, hebben we geen baantje.
Kan niet, Eddie de Ruiter. Blijf luisteren. En als je in de drukkerij werkt, kan je niet meer luisteren. Dus, nou ja. Goed. Is Cor Gales terecht?
Ja,
hè, fijn. Waar zat je dan? Je was niet op je plek, hè?
Jawel.
Oh, goed zo. Ja. Ga je gang.
Soms, luisteraars, soms begint de geschiedenis bij de Batavieren. Soms bij de geboorte van Jezus Christus en weer een andere keer bij de holemensen. Bij het christelijk dagblad Trouw begint het vandaag allemaal bij de Hethieten. Jawel, de Hethieten, dat zit zo. Trouwverslaggever Wim de Jong was even in Turkije. Daar zag hij een Hethitische paleispoort. Op die paleispoort stond onder meer een vrouw afgebeeld en een jongen. Nou, u begrijpt, zoiets prikkelt de fantasie van de verslaggever. Weet u wat hij schrijft? Dat die jongen het tweede of derde kind van die vrouw moet zijn geweest. Want het was zo vertrouwd, ze hoorden zo bij elkaar. Knap, hè, van Wim de Jong, briljant geanalyseerd. Godzijdank legt hij ook nog even uit hoe hij aan zijn ideetje komt. Kijk, in den beginne zoogde de vrouw haar kinderen 3-4 jaar. Door dat zogen kregen ze maar enkele kinderen. Zogen als voorbehoedmiddel dus. Ja, u hoort het goed. In het begin was dat zo. Luister naar de jong en weet dan dat wij ernstig bedreigd worden door ontremde fertiliteit. Dames, jullie vruchtbaarheid deugt niet als jullie dat maar weten. Maar ja, wat is normaal? De menstruatiecycli kennelijk niet. Ah, ik begrijp dat wel. Meneer de jong is zelf nooit ongesteld geweest, dus die laat zijn fantasie de vrije loop. Jezus, dames, ik hoop maar dat u dat advies niet serieus neemt. Je moet er toch niet aan denken dat alle vruchtbare vrouwen weer aan het zogen slaan. Hoeveel koters zou deze methode de jongen huizen de jong inmiddels hebben opgeleverd en bij de andere redacteuren van Trouw? Zogen? Laat me lachen. Zuigen zal hij bedoelen, uit zijn duim.
Zo. Het is 3:05. U luistert naar het gebouw van de VPRO. In de receptie zit Theo uit den Boogaard. Zuid-Afrika. Gisteren was er een uitspraak van het hooggerecht in Zuid-Afrika.
Ja, het had te maken met het feit dat politie in Nederland zich ook wel eens rechten toe-eigent om demonstranten of krakers te pakken. In het hooggerechtshof in Zuid-Afrika, hoorde ik op de BBC, heeft nu uitspraak gedaan, getoetst, een uitspraak van een lagere rechtbank waarbij 6 zwarten ter dood veroordeeld werden die deelgenomen hadden aan een demonstratie in Soweto, waarbij de burgemeester van Soweto om het leven is gekomen. Ze zijn dus in feite vermoord veroordeeld, maar niet omdat zij die man vermoord hebben, maar omdat ze aan de demonstratie hebben deelgenomen. En dus als zodanig deel waren van een organisatie die zich wellicht zo en zo en zo gericht die man had willen vermoorden.
Voilà. Hans Simonsen?
Die weer.
Hans.
Ja.
Het lijkt me alsof je dat kan transponeren op Nederlandse situaties, als tenminste het Openbaar Ministerie in Nederland zijn zin gaat krijgen.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het net niet gehoord heb.
Nou, in dat geval,
zo gaat dat in het gebouw.
Wat beter opletten.
In dat geval ga jij je eigen gang.
Ik ga mijn eigen gang. Wij gaan het hebben over de officier van justitie als scherprechter. Was de officier van justitie vroeger een bedaarde ambtenaar die achter een bureau zat te wachten tot de politieagent met de boef in de boeien voor zijn bureau kwam en zei: kunt u deze man gaan vervolgen? Tegenwoordig neemt de officier van justitie, het Openbaar Ministerie, steeds vaker zelf het initiatief om allerlei, ook wel maatschappelijke problemen aan te pakken. Een aantal jaren geleden is er die hele discussie geweest over het gebruik van undercover agenten om de echte grote drughandelaren nou eindelijk eens een keer aan te pakken. Dat is toen met heel veel gemoor toegestaan, maar alleen om hele, hele grote zaken aan te pakken. Het weekblad Nieuwe Revue, ik had het er net al even over, onthuld deze week dat het middel, dit zware opsporingsmiddel waar allerlei bezwaren aan kleven voor de democratie in Nederland, nu ook gebruikt wordt om kleine harshandelaren op te pakken. Wij hebben het vanmiddag niet alleen naar aanleiding hiervan over het beleid van het Openbaar Ministerie, maar ook omdat wij een zeer opmerkelijke uitspraak in onze uitzending op de band hebben gekregen van de advocaat-generaal. Dat is zeg maar het hulpje van de procureur-generaal, de hoogste justitieautoriteit in een bepaald gebied. In Arnhem, dat is de heer Boerwinkel. En die vertelt dat ze nu ook van plan zijn om dit soort undercover-agenten te gaan inzetten tegen politieke activisten. Het is een beetje bepalend voor de hele sfeer die er op het ogenblik in Nederland heerst. Het Openbaar Ministerie probeert zijn bevoegdheden op te rekken. Dat kwam ook al tot uitdrukking in de artikel 140-zaak tegen 8 Nijmeegse krakers. Artikel 140, dat is een artikel in de wet wat stelt dat het deelnemen aan een misdadige organisatie strafbaar is. En het feit dat dat werd toegepast in maart van dit jaar tegen 8 Nijmeegse krakers, die overigens pas 2 maanden na de bekende rellen bij de ontruiming van de Marienburg werden opgepakt, dat dat is toegepast, dat werd nogal vreemd gevonden. Want werd gezegd, moet je nou de kraakbeweging of een deel van de kraakbeweging als een misdadige organisatie gaan bestempelen? Er zijn nogal wat advocaten in Nederland die zich grote zorgen maken om deze ontwikkelingen bij het Openbaar Ministerie. De kritiek op het Openbaar Ministerie neemt aan alle kanten toe. Luister allereerst maar eens naar de Rotterdamse advocaat Rijnsburger.
Nou, ik vind toch dat je aan de regels moet houden van ons strafrecht. En die gaan uit van een individuele verdenking. Wat je nu ziet is dat je bij actiegroepen, als die wat uithalen, gelijk te zien krijgt. We pakken de hele groep op en dan komen we vanzelf wel achter de zaken. Dat is een hele ernstige zaak, want dat belemmert je enorm in je vrijheid om je mening te uiten. Als je in die groep zit, dan ben je kennelijk al verdacht. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak.
In het gebouw kennen we ook de afdeling documentaire. Een afdeling met veel daglicht, volle archiefkasten en hangmappen. De medewerkers zijn op zoek naar de achtergronden van het nieuws. Of naar zaken die nieuws zouden moeten zijn. Tot even voor 4 is dit Het Spoor.
Wij bespeuren bij politie en justitie een tendens om de grenzen van het toelaatbare af te tasten. Dat is zomaar een kreet uit het juristenblad Recht en Kritiek. Lik op stuk. Het ongelimiteerd tappen van telefoons. Een zeer geheim landelijk rechercheteam. Onderhandse afspraken tussen de officier van justitie en de Nederlandse spoorwegen om voetbalvandalen buiten de rechter om aan te pakken. Wat is er eigenlijk aan de hand achter de schermen van het Openbaar Ministerie? Het spoor en de straffende hand van de overheid. We beginnen bij de Amsterdamse advocaat mevrouw Pakken. Ze verdedigt regelmatig linkse actievoerders die met de overheid in botsing komen. Dat zijn vaak confrontaties waarin het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie zich duidelijk manifesteert, zo stelt ze.
Ik denk dat er in ieder geval de laatste tijd een duidelijke neiging is om bij het OM om de dwangmiddelen die natuurlijk oorspronkelijk en officieel nog steeds zijn als hulpmiddelen bij het onderzoek, om die te verzelfstandigen. Ik heb steeds meer de indruk dat in bewaringstelling, huiszoekingen, in beslagnemingen en zo niet meer zijn middel om bewijs te vergaren, maar dat het gewoon gebruikt wordt als afstraffingen. En of er dan later ooit nog eens een proces komt, dat is zeer de vraag, vaak niet. Maar dan hebben ze in ieder geval hun slag geslagen. De mensen hebben een aantal dagen vastgezeten, er zijn huiszoekingen gedaan, dingen in beslag genomen. En dat is meestal waar het om ging.
Hmm. Lik op stuk?
Ja, op die manier zeker. En daar komt geen rechter meer aan te pas.
Kunt u daar voorbeelden van opnoemen? Waaruit dat heel duidelijk blijkt dat de bedoeling niet is alleen maar het goed voorbereiden van een proces, maar gewoon het afstraffen het doel lijkt te zijn?
Ik denk dat een heel duidelijk voorbeeld is geweest de inval die bij Bluff is gedaan. Een jaar geleden ongeveer, half jaar. Daar is binnengevallen, heel duidelijk om die oplagen van Bluff in beslag te nemen. En het OM wringt zich daar in allerlei bochten om alsjeblieft maar niet te hoeven vervolgen.
Hmm.
Ja, dus dat is echt een vorm van censuur. Nou, er zijn nog een aantal andere voorbeelden. Met name wanneer het gaat om delicten waarvoor nooit gevangenisstraf gegeven wordt en voorlopige hechtenis niet mogelijk is. Dan maakt men tegenwoordig nog alles gebruik van als actievoerders hun naam niet willen noemen, om ze dan toch 4 dagen vast te houden. Dat wordt meestal goed gepraat met, die hebben we die 4 dagen nodig om achter hun namen te komen. Maar soms wordt er helemaal niet naar gezocht. Dus een tijdje geleden is dat gebeurd in een actie over tegen legitimatieplicht aan de universiteit. Er zijn in het mausoleum van de Universiteit van Amsterdam zijn 7 mensen gearresteerd. Voor lokaal vredebreuk. Nou, daar krijg je 100 of 200 gulden boete voor. Maar en voorlopig hechtenis is niet mogelijk. Die mensen wilden hun naam niet noemen. Er zit iets logisch in wanneer het gaat om actie tegen legitimatieplicht. Dus die zijn toen als personen zonder naam zijn ze ingesloten. En hebben 4 dagen vastgezeten zonder dat het OM of de politie ook maar enige moeite deed om achter die namen te komen. En dat ging er gewoon om, nou ja, dan hebben ze dat maar vast te pakken. Dat was in dit geval heel duidelijk.
Advocaat Brakke constateert de neiging bij het Openbaar Ministerie om zijn zaakjes zelf te regelen. Ook haar Amsterdamse collega Corvinus bespeurt dit soort ontwikkelingen. Volgens hem maakt het justitieapparaat steeds vaker gebruik van wat je zou kunnen noemen geheime dienstmethodes.
Er is in toenemende mate een sprake van een wildgroei met betrekking tot die anonieme getuigen. Het is dus zo dat getuigen alleen maar anoniem gehoord mogen worden wanneer er sprake is van een reële vrees voor represailles.
Tegen die getuigen?
Tegen die getuigen. Dat is eigenlijk aan de rechtercommissaris om dat te controleren en zijn bevinding daarover te geven. Maar in toenemende mate zien we dat getuigen anoniem worden gehoord door de politie. En ik ben het zelfs tegengekomen in processen verbaal dat er naast getuigen op naam ook anonieme getuigen voorkwamen, waarbij achteraf bleek dat die verklaringen van die anonieme getuigen dezelfde waren als degene die op naam stonden. En op die manier wordt dus gesuggereerd dat er meerdere getuigen zijn dan er zijn. Maar in de praktijk betekent het dat wanneer dat soort opsporingsmethodes gelegaliseerd zijn, dat die natuurlijk worden gebruikt in allerhande zaken. En dat er vindt geen toetsing meer plaats door de rechter in die zin dat gezegd wordt, nou, voor de opsporing van deze zaak had u niet van deze methodes gebruik mogen maken, omdat het hier immers niet gaat om een heel erg misdrijf. En dat betekent dus dat het ten aanzien van het hele strafrecht een devaluatie betekent.
Dat gebeurt ook op dit moment.
Dat is wat er op dit moment aan de gang is, ja. Jazeker.
Volgens Corvinus is het Openbaar Ministerie bij de vervolging van drugshandelaren begonnen met deze nieuwe, vaak omstreden methodes. Men riep toen dat het nodig was om de grote jongens nu eindelijk eens te vangen. Daardoor raakte het publiek gewend aan de smeres als geheim agent en worden de nieuwe methodes ook op andere gebieden bon ton. Advocaat Brakke voegt daaraan toe dat het vooronderzoek soms doel op zichzelf lijkt te worden.
Ik heb zelfs langzamerhand de indruk dat ze vaak die gang naar de rechter een lastig obstakel vinden. Want dan moeten ze toch door een aantal formele hoepels springen. En dat lukt niet altijd. En daar hebben ze vaak helemaal geen zin in, naar mijn gevoel.
We regelen het zelf wel even.
Ja, en met name die 4 dagen in verzekeringstelling, die worden naar mijn idee dat duidelijk steeds vaker voor gebruikt om gewoon maar even tot een afstraffing te komen.
In maart 1986 raakt er in het Zuid-Hollandse dorpje Kedichem een hotel in brand waar de Centrumpartij op dat moment een vergadering hield. Antifascistische demonstranten hadden met rookbommen gegooid. De politie arresteerde in het Wilde Weg 72 mensen. De Rotterdamse advocaat Rijnsburger was raadsman van enkele van hen.
We hebben klanten gehad die überhaupt niet ter plekke zijn geweest, die alleen maar kwamen aanlopen. Dat zijn mensen die dus het hele gebeuren überhaupt niet hebben kunnen zien. En dat is een hele grote groep geweest. Tot uren na dat het feit gebeurd was, heeft men de omgeving uitgekampt en werd eigenlijk iedereen aangehouden die er een beetje anders uitzag. Dat is inderdaad een methode. Je pakt zoveel mogelijk mensen bij elkaar, je gaat ze flink uitpersen en dan krijg je uiteraard een vinger achter de zaak.
U heeft in die tijd in de kranten gezegd, de politie verhoort hen vrijwel uitsluitend, en dat sloeg dan natuurlijk op die 72 gearresteerde mensen, verhoort hen vrijwel uitsluitend over andere demonstranten en niet over hun eigen rol.
Ja, één cliënt met name van mij, die heeft nog langer dan 4 dagen vastgezeten, en die is voortdurend verhoord over andere betrokkenen, of degene waarvan de politie dacht dat men betrokken was. Hij moest voortdurend foto's bekijken waarop hij zelf niet voorkwam, maar anderen, moest namen noemen, et cetera. Een andere klant van mij, een vrouw, is voortdurend gevraagd over andere activiteiten die zij uitoefende. Ze was actief in tal van groepen en dat interesseerde
actiegroepen.
En dat interesseerde het rechercheteam in hoge mate. En dat bleek ook uit de huiszoeking die bij haar gedaan is. Toen zijn allerlei spullen meegenomen die niks met deze actie te maken hadden.
Zijn er ook voorbeelden van mensen die op zo'n manier behandeld zijn, dus heel lang verhoord zijn, heel lang in voorarrest hebben gezeten en die vervolgens niet veroordeeld zijn?
Ja, die zijn er bij deze actie ook geweest. Er zijn mensen die toch door de rechtercommissaris zijn vastgehouden, maar uiteindelijk niet zijn vastgehouden, zijn veroordeeld door de rechtbank.
Ja, zijn ze dan vrijgesproken of is die zaak dan geseponeerd?
In praktisch alle gevallen heeft de officier van justitie CEPO-bericht de deur uitgedaan. Dat betekent dus dat hij te weinig bewijs had.
Is dat alleen bij linkse actievoerders? Of,
Nee hoor, ik denk dat met name verslaafden toch wel een beetje de dupe zijn van een afnemende tolerantie. Verslaafden veroorzaken in de ogen van de maatschappij veel overlast. En justitie merkt dat straffen weinig zin heeft, althans op langere termijn. Wat ze nu doen is iemand direct vasthouden voor 4 dagen en hem dan weer wegsturen. Al gaat het om geringe feiten.
Wat de Kedichem-zaak betreft, uiteindelijk riep de rechter het Openbaar Ministerie wel tot de orde. Juist vorige week kreeg een aantal van de toen ten onrechte gearresteerde mensen een fikse schadevergoeding toegewezen. Kedichem was het zoveelste voorbeeld van een veranderend justitieoptreden jegens actievoerders. Ook het Openbaar Ministerie zelf erkent dat de opkomst van de actiegroepen invloed heeft gehad op zijn beleid. We spraken met advocaat-generaal Boerwinkel, de op één na hoogste functionaris van het Openbaar Ministerie in het resort Arnhem.
Ik noem nou bijvoorbeeld niet alleen de krakers, maar ook Lekkerdier. Alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld milieuaangelegenheden en dat soort zaken meer. Ik wil daarmee uiteraard niet de milieugroepen in de criminele hoek plaatsen. Integendeel,
Maar ik zeg wel dat als je dat ziet en er zijn momenten waarop actiegroepen grenzen gaan overschrijden, dat dan, en dat is ook meer dan voorheen, het strafrecht aan de orde is en dus ook de handhavingsvraag gesteld moet worden.
De barricades gaan nu ook de fik in. Enorme rode gloed. Het is heel grimmig, heel grimmig. Het
klinkt te branden.
Het is menens, Ruud.
Het gaat keihard. Het wordt een veldslag. Ik zie het zwaar in. Ik denk dat de balans op het eind van de dag triest is. Zeer triest.
Juist in het resort van advocaat-generaal Boerwinkel werd begin dit jaar een nieuw wapen tegen actievoerders uit de kast gehaald. Het omstreden artikel 140 uit het wetboek van strafrecht. Dit artikel stelt het deelnemen aan een misdadige organisatie strafbaar. Op grond daarvan werden 8 Nijmeegse krakers gearresteerd. Zij zouden de rellen rond de ontruiming van de Mariënburcht hebben georganiseerd. Maar liefst 6 weken voor arrest en een uitgebreid rechercheonderzoek leidde tot een proces dat op dit moment dient. Advocaat Klaasens van de krakers wijst op de speciale opsporingsmethodes die tijdens dit onderzoek gebruikt zijn.
Er is gewerkt met het aftappen van telefoons. In totaal zijn 8 telefoonnummers afgetapt, allemaal in kraakpanden. En in een enkel, nog een groot kraakpand, zijn er verschillende nummers afgetapt. Dat terwijl er eigenlijk tegen de meeste nummers nauwelijks enige aanleiding bestond om die te gaan horen. Enkel dan het feit dat ze een keer aansluitingen waren in een pand dat bij de politie als kraakpand bekend was. Het gevolg daarvan is wel ingrijpend geweest, want een andere opsporingsmethode is geweest om in de buurt van de Mariënburcht te gaan leuren met een fotoboek. Dat bevatte 95 pasfoto's in 3 luik, dat we zeggen vooraanzicht en 2 keer een zijaanzicht van dezelfde persoon. Ongeveer de helft van die pasfoto's, van die foto's in het fotoboek, die zijn verkregen door die telefooncontacten met die telefoontaps. Dus die hebben ze goed afgeluisterd en voor hun relevante namen zijn daar uitgehaald. En daarvan hebben ze foto's bemachtigd en die zijn in het fotoboek terechtgekomen. Maar dus zijn taps toegepast zonder dat er nou een concrete aanwijzing van betrokkenheid bij die zaak was. En dat is een vervelende zaak. Ik noemde dat foto-onderzoek. Er zijn in totaal 95 foto's opgeduikeld. Die hebben ze gehaald uit de eigen politiearchieven. Maar, en dat baart ook al zorg, die hebben ze ook gehaald bij gemeenten en bij provincies. Mensen die een paspoort of rijbewijs aanvragen, die moeten daarvoor 2 paspoortfoto's afgeven. Eén daarvan komt in je paspoort of in je rijbewijs. Het andere wordt daar bewaard. Die blijken zonder enige controle door de gemeentes en de provincies te worden afgegeven aan de politie.
Maar ook zonder dat al die mensen al verdacht waren op dat moment?
De mensen die daarin staan, die waren bepaald geen verdachten. Ik zeg al, dik de helft, dat waren mensen waarvan de naam genoemd was in die telefoongesprekken, die waren afgetapt.
Ragnar Boogaert, niet eens een leren jasje, is een van de velen die ten onrechte in het grote fotoboek voorkomen.
Op het proces bleek dat de politie zelf het fotoboek en de mensen die daarin voorkwamen kenschetst als, dat zijn figuranten in dat opsporingsonderzoek geweest en niet zozeer verdachten. Maar ja, toch voel ik me als een verdachte van iets crimineels behandeld als ik op die manier in zo'n fotoboek terechtkom. Wat bovendien dan nog is gebruikt in een buurtonderzoek waarin iedereen, de winkeliers en de mensen die daar woonden, mij hebben kunnen zien en vele anderen, alsof wij iets gedaan hadden. Nou, wij hebben niks gedaan. En op die manier voel ik me heel erg benadeeld door de gemeente.
Maar er is iets wat ik dus niet begrijp. De gemeente Nijmegen heeft een aantal foto's verstrekt aan de politie. Zij kunnen die foto's alleen maar verstrekken op het moment dat de politie zegt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat jij betrokken bent bij het plegen van een misdrijf. Op grond daarvan willen ze die foto hebben. Hoe kunnen ze dan later zeggen dat jij alleen maar als figurant in dat fotoboek voorkwam?
Ja, dat is mij ook een raadsel. Ik denk dus dat de officier van justitie, die heeft een briefje geschreven naar Ian Dales, de burgemeester. In die tijd geloof ik nog Hermsen of de lokale burgemeester Annie Brouwer. waarin in dat briefje staat dat mijn foto, dat is een standaardbriefje, dus even van iedereen is dat zo geregeld, nodig was voor een strafrechtelijk onderzoek. Ja, en dat is klakkeloos aangenomen dat dat in orde was, nemen wij aan. Er zijn in ieder geval geen tekenen die erop wijzen dat toetsing heeft plaatsgevonden van die aanvraag van die officier.
Een paar weken geleden zijn er acties gevoerd in het stadhuis van Nijmegen, Groningen en Wageningen. Dat was om uit te zoeken of deze gemeentes foto's aan de politie ter beschikking hebben gesteld. Vincent was een van de actievoerders in het stadhuis van Wageningen.
Nou, we hadden dus gehoord dat er foto's opgevraagd waren, omdat er waren kentekens gefotografeerd tijdens die actienacht. En dat er op die manier in allerlei steden gegevens gevraagd waren. En nou, we zijn in Wageningen naar de Griffie gegaan om te vragen of hun daaraan meegewerkt hadden. Via een soort bezetting eigenlijk. En na verloop van tijd kwam het hoofd van burgerzaken en die vertelde ons in een gesprek dat hij wel van het verzoek wist. Dat ze inderdaad een dergelijk verzoek gehad hadden, maar daaraan niet meegewerkt hadden. En hij vertelde ook dat ze in sommige gevallen wel meewerkten aan dit soort verzoeken, maar dan moest het echt ernstig zijn. En hun hadden niet uit de aanvraag kunnen begrijpen dat dat nu het geval was.
Ja, geloof je dat het waar is, dat ze er inderdaad niet aan mee hebben gewerkt?
Ja, ik geloof het wel. Er was een secretaris van het gemeentebestuur bij en een wethouder. En ze zeiden ook dat ze het netjes voorgelegd hadden aan het college van BMW, dus ik vertrouw het wel.
Ja, dus blijkbaar hebben de gemeentes wel de ruimte om tegen de politie te zeggen van hoor eens, wij verstrekken geen pasfoto's van mensen.
Ja, precies. Dus in die zin kan dit voorbeeld weer wel gebruikt worden. Als je ziet dat het in Groningen en Nijmegen dus wel gebeurt en in Wageningen niet, denk ik van ja, het is gewoon toch een zekere willekeur. En het hangt blijkbaar af van hoe de relatie met de politie is of welke mensen er zitten.
We gaan terug naar advocaat-generaal Boerwinkel. Ondanks het feit dat het Openbaar Ministerie in Arnhem bij de toepassing van artikel 140 al 2 keer teruggefloten werd door de rechter, de arrestanten mochten niet langer in voorarrest gehouden worden op grond van artikel 140, verdedigt Boerwinkel nog steeds het gebruik van dat artikel.
Ik vind dat een belangrijke ontwikkeling. Ik vind het ook een hele goede en gezonde ontwikkeling, ondanks alles wat erover gezegd is.
De toepassing van artikel 140 vindt u een goede en gezonde ontwikkeling?
Een zeer juiste ontwikkeling. Ik meen dat alles wat daarover wordt opgemerkt vanuit de kringen van leken voornamelijk gebaseerd is op absolute onbekendheid met datgene wat in feite wordt gevraagd om dat artikel toegepast te krijgen. Men zegt al heel snel, ja, iedere groep die met z'n allen iets leuks wil doen, wat dan justitie niet goed vindt, die kan op die manier worden gepakt. En zo is het gelukkig helemaal niet. Dat zou een ontwikkeling zijn die we met z'n allen in Nederland ernstig zou betreuren. Het Openbaar Ministerie voorop. U weet dat het staat in een hoofdstuk van het wetboek van strafrecht, wat de bedoeling heeft om misdrijven tegen de openbare orde tegen te gaan. Het staat 1 artikel voor de openlijke geweldpleging. Het is aanvankelijk dan ook klaarblijkelijk bedoeld om zeg maar subversieve organisaties tegen te gaan. Maar op zichzelf betekent de plaatsing van zo'n artikel in een bepaald hoofdstuk niet dat het niet voor andere mogelijkheden zou kunnen worden gebruikt.
U bedoelt, het past wel in de toepassing tegen bijvoorbeeld actievoerders die de openbare orde verstoren?
Wat bij fraude firma's, tilfirma's kan op zichzelf ook bij, om het zo maar eens te zeggen, gewelddadigheidsfirma's.
Maar noemt u de kraakbeweging een gewelddadigheidsfirma?
Dat heb ik ook alweer niet gezegd. Daar waar groeperingen niet anders dan ten doel hebben om strafbare feiten te plegen, waaronder zeer ernstige, waar de verdachte als zodanig door anonimiteit of op andere wijze de strafrechtelijke vervolgingsdans zou ontspringen, dat het dan het juiste is dat je gaat zoeken naar een mogelijkheid om toch die deelneming van die individuele verdachte aan die rechtspersoon bewijsbaar te krijgen.
Mm. Dus wat dat betreft is het proces wat nu loopt voor de rechtbank in Arnhem, dat is echt een proefproces.
Nee, het is bepaald geen proefproces, want dat zou de indruk doen postvatten dat er dan ook bijvoorbeeld een symbolische straf uit zou moeten komen.
Want gaat u er juist om dat die betreffende krakers het volle pond krijgen qua straf?
Natuurlijk. Omdat we daar te maken hebben met de situatie dat een aantal lieden, bij wijze van spreken, niet bij de rechter zou kunnen worden gebracht, omdat ze zich op het cruciale moment onttrokken hebben aan aanhouding, of daar niet binnen.
Ja, of gewoon niet in Nijmegen waren.
Die kans is buitengewoon klein dat dat het geval is, want dat is intussen wel komen vast te staan dat de gedagvaarde verdachten daar aanwezig waren.
Goedenavond, bij deze demo. Er is een demonstratie tegen het politieoptreden. Er is een demonstratie tegen het gebruik van artikel 140. Dit is een demonstratie tegen de criminalisering van de kraakbeweging. En ook als ondersteuning van de arrestanten. De politie heeft dinsdag en woensdag invallen gedaan in 6 woningen en daarbij mensen gearresteerd. Op mensen op straat opgepakt, daarvan zitten er nog 8 vast.
Niet alleen uit de hoek van krakers en hun advocaten komt er kritiek op de toepassing van artikel 140. Ook de geheel onverdachte wetenschappelijk medewerkster straf- en procesrecht aan de Universiteit van Leiden, mevrouw Rutgers, vindt de vervolgingsmogelijkheden met dit artikel veel te ruim. In een uitgebreide juridische beschouwing in het maandblad Delict en Delinquent schrijft zij deze maand dat het artikel maar beter uit de wet kan verdwijnen. Het recent aanpakken van radiopiraten in Amsterdam, ook weer met behulp van artikel 140, versterkt haar in die mening.
Het geeft een heel makkelijk houvast om niet alleen zware criminelen aan te pakken, want dan zou je misschien nog een paar...